Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Uit de 33e psalm willen wij het 7e vers zingen. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt in dat 7e vers van psalm 33. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. En we doen dat met het apostolicum, de 12 artikelen. En aansluitend willen we zingen het 7e vers uit psalm 139. Waar we belijden: Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Nagaan van uw wonderenmacht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u, mijn schepper, altoos loven. Psalm 139, vers 7, aansluitend aan de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart als volgt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het eerste Bijbelboek, Genesis. En we lezen de geschiedenis van de zondeval, dat is Genesis 3. De verzen 1 tot en met 15. Daar openbaart de Heere ons het volgende. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom van deze hof? De vrouw zei tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en u zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar. En hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren en ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat u daarvan niet eten zou? Toen zei Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, die slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot die slang, omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de verzenen vermorzelen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen ons verootmoedigen voor de Heer en bidden om zijn onmisbare zegen en de werking van zijn geest in de uitleg en toepassing van het evangelie. Laten we bidden. Heren, wij vouwen de handen en sluiten onze ogen om samen in gebed tot u te naderen. Maar wat zullen wij zeggen als wij deze bladzijde uit uw evangelie nog weer eens een keer gelezen hebben, waarin u ons openbaart hoe het nu allemaal zo geworden is, zoals het is. Dan buigen wij het hoofd. En kunnen wij niet anders zeggen dan, Heere, wees ons genadig. Wil ons deze middag aanzien in dat zaad van Eva dat u belooft hier in dit gedeelte van uw woord. Wilt u dat werken wat u hier gezegd hebt tegen de slang? Dat u vijandschap zet tussen de slang en tussen ons. Waar wij in vriendschap met de Satan geboren worden, wilt u dan het werk gaan doen zodat die vriendschap verbroken wordt en we vijanden van de boze worden? En waar wij als vijanden van u geboren worden, wilt u die verandering teweeg brengen dat wij vrienden worden. Zoals u dat gezegd hebt, Heer Jezus. Ik noem u niet meer dienstknechten, maar ik noem u vrienden. Dat wonder, Heer, dat tenzij, waar we deze middag ook van horen gaan, als we samen opnieuw hier in de kamer van, in de spreekkamer van u, de hemelse chirurg, zitten. Of als we thuis met deze dienst meeluisteren, verbonden zijn via de techniek en op die wijze zitten in de spreekkamer van u, de hemelse chirurg. En als u het mes erin gaat zetten. Heren, dan weet u dat dat nodig is. Maar wilt u er ons ook van overtuigen dat dat nodig is? Want wij belijden u dat wij ons helemaal niet ziek voelen. En wij weten onszelf helemaal niet doodziek. Als u het niet aantoont, als u ons er niet van overtuigt, als u de noodzaak van die ingreep ons niet doet beseffen. En daarom bidden we om de werking van uw Heilige Geest, die overtuigt van zonde Die overtuigt van gerechtigheid, hoe dan die kwaal weg te nemen. En die overtuigt van oordeel, zodat we omwille van uw Zoon vrijgesproken mogen worden. Heer, als u dat wonderlijke werk van de wedergeboorte al in ons leven deed, en we daar deze middag opnieuw over gaan nadenken, over onze staat ten opzichte van u en de stand van het geestelijk leven die toch door u gewerkt moet worden. Heer, laat het dan verdiepend mogen zijn. Laten we des te meer het heil buiten onszelf bij u, de Heer Jezus Christus, mogen zoeken en vinden. En des te meer het anker van het geloof uitwerpen buiten onszelf tot in het binnenste heiligdom. Want de herhaling van de dingen, Heere, wil toch ook door uw geest gebruikt worden om ons des te meer vast te maken in het fundament dat u gelegd hebt. Om ons des te meer te laten hechten in de ware wijnstok. En des te meer die verwondering en die diepe vreugde dat u het hebt volbracht, Heer Jezus. Om dat te mogen kennen. En bij wie dat wonder van de wedergeboorte, de noodzaak daarvan, nog niet is gebeurd en nog niet is doorgedrongen. Heer, wilt u dan deze middag ook de prediking gebruiken? Als dat zaad gezaaid wordt, dat dat in het hart dat nieuwe leven mag doen ontkiemen door de kracht van uw geest. Heer, want uw eigen woord is toch een kracht tot zaligheid. Laat er dan deze middag niets anders gesproken worden dan uw woord. En wil daartoe alles schenken wat op de kansel nodig is. Wilt u de woorden geven, wilt u de vrijmoedigheid schenken, maar ook in het luisteren, Heere, oren die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Opdat uw eer in ons leven aan het licht gaat komen, opdat hersteld mag worden waartoe u ons geschapen hebt. En zo dragen we elkaar aan u op. U kent ons, Heer, u weet in welke omstandigheden wij verkeren. U weet hoe de gesteldheid van ons hart is. En wij bidden, Heer, of u zelf zo in ons midden wil zijn dat we hier een uur uit uw hand mogen ontvangen, dat we tot in eeuwigheid mogen herinneren. Tot uw eer, tot onze zaligheid. Voor jong en voor oud. Wij bidden dat voor uw kerk wereldwijd, waar die gebouwd wordt in misschien heel andere omstandigheden, moeilijke omstandigheden. Omstandigheden van vervolging of verdrukking. Heere, gedenk uw werk en wil dat over het rond van deze aarde voortzetten en allen die daar werkzaam in zijn, op welke wijze ook, zegenen en gebruiken. Wij bidden voor uw oude bondsvolk Israël. En wij bidden of u wil gedenken aan dat verbond en het uit wil werken met de geest van Pinksteren die toen en daar in Jeruzalem toch uitgestort is en toen uitgevloeid over de hele aarde. Maar van dat oude bondsvolk zijn er nog zoveel die u, de Heer Jezus, niet erkennen als de gekomen Messias. Wilt u de schellen van de ogen wegnemen en dat ze het gaan zien? En wil daartoe ook alles zegenen wat gedaan wordt om het evangelie onder Israël te verkondigen? Wij bidden u, Heere, voor de wapenstilstand die ingegaan is. Dat die mag bestendigen, dat het stand houdt, Heere, dat de vrede er gesticht mag worden. U weet wat daartoe nodig is. En wij bidden of u dat ook wil schenken. Op een wijze dat harten de verharding laten varen. En de toenadering zoeken. En niet alleen daar. Er zijn zoveel andere brandhaarden in deze wereld, Heere. We bidden voor Oekraïne, waar altijd de strijd ook nog voortgaat. En wij bidden, Heere, of u ook daar die wijsheid wil geven aan wereldleiders om de strijd tot stoppen te brengen. En ook daar in dat gebied vrede gesticht mag worden. Wederopbouw zal mogen plaatsvinden. Heere, het zijn alle gevolgen van wat we zojuist hebben gelezen in uw woord. En daarmee staan we er ook schuldig aan, Heere. Het zijn niet alleen maar anderen die dit doen. Maar wij zijn van hetzelfde laken een pak. En daarom bidden we ook om de vergeving van die zonde. Die uw hoogheid schende als schepper van hemel en aarde. Wij bidden om de vergeving van onze zonde als het gaat om onze omgang met uw schepping. De uitbuiting daarvan. Ook dat, Heere, zucht. En de ganse schepping zucht en hijgt naar het einde. Ook mede door toedoen van ons handelen. En wij bidden om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont en vrede zal zijn. En waar ook de schepping zal gaan beantwoorden aan dat doel waartoe u het ooit gemaakt hebt. Heren, wij bidden voor ons land en ons volk, waar u eertijds zoveel zegeningen hebt gegeven, maar waar nu zoveel afdwaling van uw woord en van uw wil is. En dat niet alleen maar in de maatschappij, maar ook in kerken. En we dragen ons kerkverband aan u op. En we bidden om wijsheid, om de weg te mogen vinden en gaan, waarbij uw woord bewaard wordt. En dat niet alleen maar bewaard, maar ook met het hart beleden en gevolgd en gehoorzaamd wordt. Wij bidden voor onze regering, die nu demissionair is, en voor de aanstaande verkiezingen. En wij vragen ootmoedig van u of we een regering zouden mogen krijgen die meer wil luisteren naar uw woord en naar uw wet en naar uw evangelie. Dan zal er toch eer in ons land wonen. Dan zal het toch tot heil van het volk zijn. Wij bidden dat ook voor wereldleiders. En alle die in hoogheid zijn gezeten. Alle die macht hebben gekregen om te regeren. Wij bidden het plaatselijk voor het college van burgemeester en wethouders. Wij bidden het voor het provinciale bestuur. Maar ook voor onze landelijke regering. En wereldwijd. Het is uw koninkrijk toch, Heren. Dat koninkrijk dat u bezig bent uit te breiden en te laten komen. Want u bent de koning der koningen. En dan bidden we het van u. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals de engelen dat in de hemel doen, zo ook door ons op deze aarde. En wil dat herstel bewerken, Heren, tot uw eigen eer. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen met Psalm 51, derde vers en het vierde vers. Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. En het gebed ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. In aansluiting op de prediking willen wij het gebed van Psalm 79, vers 4 zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Maak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. En we willen ook de zingen van die belijdenis. Zo zullen wij de schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het zevende vers en het vierde vers van Psalm 79 na de prediking. Krijgt ook gelegenheid om uw offers aan de Heere en zijn dienst te geven in de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de Theologische Universiteit. De derde is bestemd voor het Orgelfonds. Bij de uitgang hangen de busjes voor de adoptiekinderen. Tekst voor de prediking vindt u in Genesis 3, het zesde vers. Genesis 3, vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar. En hij at. Deze tekst en wat er in Gods woord verder daarover wordt geopenbaard is gebaseerd wat wij vinden in de vragen en antwoorden van zondag 3. Dat zijn de vragen 6, 7 en 8. Daar wordt allereerst gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het geloof antwoordt nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? En het geloof antwoordt uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het geloof antwoordt ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Geliefde gemeente, wij gingen eigenlijk vorige week met een diagnose naar huis. In het antwoord 5, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De uitslag van een onderzoek. Geneigd om God en mijn naaste te haten. We hebben die neiging. En dan kan er wel de rem van onze opvoeding op zitten en dan kan er de rem van de burgerlijke wet opzitten, dan kan er een rem van sociale controle opzitten, van christelijke normen en waarden. Maar we zijn en blijven, en zo leg ik het ook altijd maar aan de catechisanten uit, we zijn en blijven als die auto die op de helling staat. De handrem van allerlei wetten en opvoeding er nog op, maar als die eraf gaat, dan is die auto geneigd naar beneden te gaan. Gaat die ook naar beneden? De diagnose was gesteld, ellendig, geneigd om alles en iedereen en God bovenal te haten, ik voorop. Hoe is het nou met u gegaan afgelopen week? Met jou? Zat het nog in uw hoofd, in uw gedachten? Ik bedoel, Als je bij de dokter bent geweest en je krijgt een uitslag die zorgelijk is, dat de arts heeft moeten zeggen, we hebben een kwaal bij u ontdekt en u bent ongeneeslijk ziek. Dan zit dat heel de dag in je hoofd, of niet? Dan loop je daar heel de week mee. Dan vertel je het eens tegen die of agene. We kregen zelf het afgelopen week zo'n bericht vanuit de vriendenkring. En zelfs als het een ander gebeurt, heb je het erover? Spreek je erover door? Hoe ging dat bij u? En bij jou afgelopen week? Met deze dodelijke kwaal? Heb je erover nagedacht? Waar komt dat nou vandaan? Hoe ben ik daar nou aangekomen? Wat is nou de oorzaak ervan? Of, dat kan natuurlijk ook een reactie zijn, je krijgt zo'n bericht van een arts, we hebben een ernstige ziekte bij u geconstateerd, dat je het eigenlijk maar een beetje wegduwt. Van nou, die arts zal het wel mis hebben. Die zal het wel niet goed gezien hebben. Ik voel niks. Ik kan nog allerlei dingen doen die ik voorheen ook deed. Wat is er nou eigenlijk veranderd? Hij zal wel een beetje te somber zijn. En ik zal er toch wel van genezen. Hoe het ook met u of jou en mezelf gegaan is in de achterliggende week, gemeente, de chirurg laat ons deze middag terugkomen in zijn spreekkamer. Naar de onderzoekskamer, want we hebben de diagnose gekregen, maar hij gaat daar nog een beetje meer op door. En hij gaat maar een behandeling inzetten, de hemelse chirurg. Want alleen als we niet alleen maar horen van onze kwaal, maar ook van de oorzaak van die kwaal, gaan we de weg waarin de operatie en het herstel kan intreden. Want de oorzaak van de kwaal moet weggenomen worden. En daarom wordt er deze middag een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van onze ellende. En dat bestaat uit een drietal vragen. Twee van die vragen die gaan over de oorzaak van de ellende en een derde vraag, de gevolgen ervan. Zondag 3 vraagt deze middag onze aandacht, een zoektocht naar de oorsprong en naar de waarheid van onze zonde. En het eerste is, dat is niet uit God. Het tweede is, het is uit Adam. En het derde is, het is zo totaal, tenzij. De oorsprong van onze ellende niet uit God, maar uit Adam en totaal. Tenzij. Gemeente, het gaat om een geloofsonderzoek. Dat is wat we ons allereerst moeten beseffen, want we gaan horen van zaken waar wij zelf nooit op hadden gekomen. Het gaat namelijk over de zonde en die zonde heeft alles aangevreten. Ook mijn verstand. Ook mijn nadenken over deze dingen. Het heeft onze wijsheid aangetast. Het heeft ons inzicht aangetast. Het heeft ons verduisterd, ons verstand. Dus wat zullen wij ooit over de zonde kunnen zeggen vanuit onszelf? Niets. Als de Heere niet zelf het licht van zijn woord daarover laat schijnen. Hoe dat zit. Waar het nou vandaan komt. Want zonde heeft die eigenschap dat het altijd in ontkenning leeft. Heb je dat wel eens gemerkt? Zonde ontkent zichzelf altijd. Tenzij je ontdekt dat zonde zonde is. Als je niet ontdekt dat zonde zonde is, dan bestaat het niet, zonde. Dan doe je dat, dan leef je zo, dan ga je daarmee verder. Zonde wil altijd zichzelf ontkennen als zonde. En daarom moet de Heilige Geest komen die ons overtuigt van zonde. Die ons overtuigt van gerechtigheid. Die ons overtuigt van oordeel. Dus die zoektocht waar het vanmiddag over gaat, is een geloofszoektocht. Waarin de geest ons dingen wil openbaren die we uit onszelf niet weten. Ja, natuurlijk, we kennen Genesis 3. En de kinderen weten deze geschiedenis ook. Het staat in iedere kinderbijbel. En daar moet het ook in staan. Maar het moet persoonlijk worden. Waar komt mijn ellende vandaan? En dan is de eerste vraag die gesteld wordt, heeft God daar dan de hand in gehad? Heeft God dan de mens zo boos en verkeerd geschapen? Is er in de schepping van Adam dan toch iets fout gegaan? Heeft de Heere Eva dan toch niet zo geschapen dat het echt helemaal goed was? Zat er ergens een klein haakje? Waarvan je kunt zeggen, daar heeft God dan toch eigenlijk zelf wel de hand in gehad. Hij heeft het misschien toch niet helemaal goed gedaan. Wat een vraag. En als je daar weer eens over nadenkt in de voorbereiding, dan kom je tot de ontdekking dat die opstellers van de catechismus toch wel diep ook in hun eigen hart inzicht hebben gekregen en in het hart van een mens. Wat daar kan leven aan gedachten en kan huizen aan ideeën. Want in het hart van ons mensen ligt die voedingsbodem voor dit soort vragen. Om het te ontkennen dat je het zelf bent, het kwam toch ergens anders vandaan. We hebben het gelezen in de antwoorden die Adam en Eva gaven, niet waar? Ja, u hebt mij een vrouw gegeven. En Eva zegt, ja, u hebt een slang geschapen. Zo'n vraag die misschien wel eens hardop uitgesproken wordt door mensen, of dan misschien toch in de stilte overdacht kan worden en op kan komen, heeft de Heere het er nu niet naar gemaakt dat dit kon gebeuren? Is het Gods eigen schuld dat we boos en verkeerd geschapen zijn? Ik zei net, wat een vraag. Voor de jongeren, voor de kinderen in de kerk. Moet je eens voorstellen. Jij ligt ziek op bed. En je moeder verzorgt je en komt kijken hoe het met je gaat. En vraagt wat je nodig hebt. En het is een en al liefde waarmee je moeder je omringt. Om je in je ziek zijn te verzorgen. In de hoop dat je zo snel mogelijk weer beter wordt. En ze komt wat drinken brengen. En dat jij denkt, zou mijn moeder misschien gisteren vergif in het eten hebben gedaan, dat ik nou zo ziek ben? Zou zij mij iets verkeerds te eten hebben gegeven? Zou mijn moeder de schuld ervan zijn dat ik nu ziek op bed lig? Wat vind je ervan? Het is toch verschrikkelijk als je zo zou denken over je moeder. Dwars tegen alle feiten van haar liefdevolle zorg in, waarin ze niet anders wil dan dat jij zo snel mogelijk weer beter wordt. Maar dat is nou precies wat in ons hart leeft tegenover God. Zou hij niet zelf er oorzaak van zijn? Als God dan liefde is en als hij dan alle macht heeft, waarom dan die situatie toen en daar in Gaza en al de ellende die daar nog voortleeft, of in de Oekraïne, of misschien wel in jouw eigen kleine leven? Die vraag waarom de Heer je leven zo leidt zoals het gaat en alle moeite en zorgen die er kunnen zijn. Ik wil het niet één keer van tafel vegen hoor. Psalm 10 zegt, leg het maar in de hand van de Heer. Hij weet ervan. Maar hoe snel zit het niet in ons hart? Zou God er nou toch niet de hand in hebben? De oorsprong van alle ellende is niet bij onze Schepper te zoeken. Juist niet. Juist niet. Het Gods woord openbaart ons en wij belijden het na. Nee, Hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. In ware gerechtigheid en heiligheid. Wij boze, verkeerde mensen, wij waren eerst goed. Goed geschapen. En goed in het Bijbelse woord goed. En dat betekent heel en gaaf en geheel zoals het moest zijn en beantwoordend aan wat God voor plan ermee had. We waren zo geschapen dat we beantwoorden aan het plan van de Heere. Goed geschapen. En dat wordt in onze belijdenis op grond van Gods woord nog wat verder uitgewerkt. Dat woord goed naar zijn evenbeeld. In ware gerechtigheid en heiligheid. Zo geschapen dat we op aarde iets van de weerspiegeling, de afspiegeling hadden zoals God is. Zoals een kind kan lijken op zijn vader of zijn moeder. En allengs als het groter wordt daar meer op gaat lijken, op een van zijn ouders. Zo waren wij geschapen om te lijken op aarde. Om trekken te vertonen op aarde die van God zelf zijn. Ze mochten in de schepping uitdragen wie God is. In de omgang met elkaar en met de schepping. Ze mochten iets weerspiegelen van het wezen van God. Gerechtigheid belijden wij. Het lag recht. Het was alles zo goed geschapen dat alles en wij mensen recht stonden tegenover God. Daar was niks tussen. Het was effen. We konden voor zijn aangezicht leven op een wijze dat er niets tussen God en ons in stond. Dat we ons niet hoefden te verstoppen in de struiken als hij dichterbij kwam. We konden, en dan zeg ik het maar even menselijk, God recht in de ogen kijken. En hij ons. Van aangezicht tot aangezicht met hem spreken, zonder vrees, zonder angst, zonder verontschuldigingen en vergoelijkingen van allerlei dingen. Het lag vlak. En we waren in staat om zijn wil te doen. We waren zo geschapen dat we dat niet alleen maar konden, maar dat dat ook in ons zat om te doen wat God aan ons vroeg. In ware heiligheid, ons denken, ons doen, ons spreken. Het paste bij God. Het was letterlijk de hemel op aarde. En er was verbinding tussen Gods woonplaats en de aarde. Want God wandelde door de hof. Er zat geen breuk tussen de hemel, Gods woonplaats en de aarde voor ons mensen. We beantwoordden aan de heiligheid van God. We pasten bij hem. Behoorden bij hem. En we konden in de gemeenschap met God zijn. Geen smet, geen vlek, geen rimpel of iets dergelijks was daartussen. Zuiver, goed. Want God had een doel met zijn schepping. En God had een doel met Adam en Eva. Als kroon op zijn schepping. Opdat die mens zijn schepper zou kennen. Met hem zou leven, voor hem zou leven. Hem zou lief hebben. God wilde zijn liefde delen met de mens op een wijze dat de mens hem lief zou hebben. Zo had God Adam en Eva ons als mens geschapen met dat hoge doel, met die hoge bestemming, dat we hem zouden kennen. En dat kennen is in de Bijbel dan altijd een kennen, niet met je verstand alleen, niet al uit boeken alleen, maar in de omgang, in het spreken, in het luisteren, in het wandelen met God. Kennen wie de Schepper is. Zo geschapen dat we rechtstreeks omgang konden hebben met hem die in zijn liefde ons volmaakt had geschapen. Om het hart van God te kennen. Van hem die ons hart kent. En dat mogen kennen, gemeente, ligt tegelijkertijd in dat mogen kennen ligt dat lief hebben. Want hem kennen wekt liefde. En liefde wil die ander kennen. Er was een zuivere band aan God, door God zelf gelegd. En Adam en Eva mochten in het paradijs zo met de Heer omgaan dat ze hem recht mochten kennen. Zuiver, heel. God loven, God prijzen in hun omgang met elkaar, in hun omgang met de schepping, in de opdracht om die te bebouwen, om die te bewerken, om die te bewonen, om die te bevolken. En in heel hun doen en laten mochten ze God groot maken. Zo had God het bedoeld. Zo was het zeer goed in zijn ogen. Hij had een schepping gemaakt met dieren, met bomen, met alles erop en eraan. En de woonplaats gecreëerd voor die mens die dan zo in de waarachtige kennis, in de rechte staat tot hem, in de heiligheid met hem, in liefde voor hem en tot hem mochten leven. Zo had zijn scheppershand dat alles gemaakt. Goed gemaakt. Zo gemaakt dat de mens de almacht van God en zijn grootheid en zijn heiligheid kon bezingen en hem kon groot maken in het ontplooien van de schepping. In al die dingen die God daarin gelegd heeft om te ontwikkelen en daar God de eer van te geven. Heeft God misschien de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Zou in dat hele plan van God er nou toch iets zijn waar Hij gefaald heeft? Zodat we eigenlijk kunnen zeggen, ja God, dat had u toch anders moeten doen. God openbaart ons. Het was alles zeer goed. Nee, God heeft niet een fout gemaakt. Het was alles zeer goed. Daar komen wij vandaan. Dat is is de oorsprong. Weet u, we zitten nog in die spreekkamer bij de chirurg. En hij neemt ons eigenlijk verder mee aan de hand. Ja, als dat dan God niet is. We zitten toch met die diagnose. Waar komt het dan vandaan? Als het niet aan de schepper ligt, van wie dan wel? En dan wil God met zijn woord ons tot de ontdekking brengen en tot de conclusie laten komen, tot de geloofsconclusie laten komen. Het ligt aan mijzelf. Het antwoord op de vraag, waar komt dat kwaad nou vandaan? Het zal nooit in onze menselijke geest vanzelf opkomen, totdat Gods geest ons daar licht over geeft. Waar komt die kwaal nou vandaan waar we aan lijden? Wat is nou die erfelijke kwaal die wij allemaal met ons meedragen? Waar ik aan lijd, waar mijn ouders aan geleden hebben en lijden, waar mijn grootouders aan geleden hebben. En als ik terugga tot Adam en Eva, waar de hele mensheid aan leidt. Van waar dan de verdorven aard van de mens? En dan openbaart de Geest het ons deze middag. Van de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders in het paradijs, Adam en Eva. Daar is het gebeurd dat onze natuur zo verdorven geworden is, dat wij allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. Daar waar niemand het zou zoeken dat het gebeurd was. Daar waar er geen enkele aanleiding was van God uit dat dit zou gebeuren, is het toch gebeurd in het paradijs. Waar het drama is begonnen en zich als een olievlek heeft uitgespreid door alle geslachten heen. Ons allemaal besmeurd, ons allemaal aantast in de val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva. De val en ongehoorzaamheid. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Dat is één en hetzelfde. Maar het wordt er wel bij gezegd, want ja, vallen, Misschien komt een kind ook wel eens thuis en zegt, ja, ik ben gevallen, ik deed het niet expres, ik struikelde. Er lag een stoeptegel los. Of iemand anders haakte mijn pootje en toen ben ik gevallen. Zo was het niet. Het was de val en ongehoorzaamheid. Vanwege die ongehoorzaamheid zijn we gevallen. En dan had God Adam en Eva, onze voorouders, alles gegeven en alles zo gemaakt in de tuin, in de hof van Eden, waar zij leven konden, overvloed van alle bomen konden ze eten, zoveel als ze wilden. En God had gezegd, dan zet ik er één in het midden neer, eet daar niet van. Van die boom van de kennis van goed en kwaad. En al die andere bomen zijn tot jullie beschikking, maar die ene niet. Daar moeten mijn kinderen van afblijven. Waarom? Eenvoudig omdat God het vraagt. Omdat liefde gehoorzaamt. En omdat God vrijwillig lief gehad wilde worden. Hij had Adam en Eva niet voorgeprogrammeerd dat ze alleen maar als robots hem lief konden hebben. Hij had ze alles gegeven en alle mogelijkheden en eigenschappen geschonken, zodat ze het vrijwillig konden doen. En daarmee is dat woord wat we zijn gaan gebruiken, dat proefgebod, ook niet zo'n heel gelukkig woord. Het lijkt erop als God, dat heeft toch een beetje de gedachte bij zich, dat God niet helemaal wist of Adam en Eva het nou wel zouden doen. Nou, laat ik ze op de proef stellen. Maar zo was het niet. Hoe hadden Adam en Eva hun liefde aan God kunnen bewijzen zonder die boom? Hoe hadden ze vrijwillig kunnen gehoorzamen en vrijwillig kunnen liefhebben als er niet een middel was waaraan het kon blijken? Nou, God heeft in zijn goedheid een middel gezet, midden in de hof. Adam en Eva, ik heb zoveel liefde voor jullie dat ik alles voor jullie in gereedheid heb gebracht om met jullie te leven. Leef met mij en heb mij lief. En blijf dan van die ene boom af. Wie lief heeft, gehoorzaamt. En wie niet wil gehoorzamen, heeft niet lief. Zo heeft de Schepper de mens een mogelijkheid gegeven om zijn liefde tot God te tonen. Vrijwillig. En Adam en Eva konden dat doen. Want liefde, gemeente, is niet iets zweverigs. Liefde is niet iets vaags. Toch, als u getrouwd bent, is liefde toch niet iets zweverigs of iets vaags. Liefde toont zich ook in daden, nietwaar? Nou, dat is wat hier gebeurt. God geeft een middel om de liefde in de daad te tonen. Liefde tot hem, vrijwillig, niet eten van die ene boom. En we hebben het samen gelezen. Ja, de Satan heeft er een rol in gespeeld. En de Satan heeft de leugen in het paradijs gebracht. Is het niet dat God gezegd heeft? En de Satan heeft verleid. Het is allemaal waar. Maar je ziet wat er gebeurt in vers 6. Het begint bij de ogen. En hoeveel zonden beginnen niet bij de ogen? Ze luisterden naar wat de slang had gezegd. Ze geeft nog eerlijk antwoord dat het niet waar is wat hij suggereert. En dan kijkt ze naar die boom en ze ziet dat die boom begeerlijk was, goed was tot spijzen, een lust voor het oog. Ze blijft ernaar kijken en het komt allemaal door de oogpoort naar binnen en het wekt de begeerte in haar hart op, begeerig om wijs te maken. En dan, ja, dan is de val en de zonde al ingezet. Want de zonde begint niet alleen maar met de daad. De Heer Jezus zegt het toch ook, wie een vrouw aangezien heeft om haar te begeren. Dan heb je nog niet eens metterdaad overspel gepleegd. Maar de Heer zegt, dat is ook al zonde. Begeren aan te zien. Hier begint het in het paradijs. De begeerte die door het oog in het hart gewekt wordt. En we hebben de sprong gewaagd. Want ja, daar was die belofte die nakelonk in haar oren. Je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En de begeerte om wijs te maken, dat verdrong de liefde voor die goede en liefdevolle Schepper. En we hebben de sprong gewaagd omhoog. Maar we zijn gevallen. Dat verschrikkelijke moment. En het zijn maar twee letters. En ze at. En hij at. Is het moment geworden dat we vriendschap gesloten hebben met de duivel. En vijand geworden van God. Door de val en ongehoorzaamheid van onze voorouders. En dat is als een olievlek doorgegaan, heeft al de geslachten aangetast, dat onze natuur al zo verdorven is geworden dat wij in zonde ontvangen en geboren worden. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat er iemand is die zegt, dat is in de beginjaren van deze wereld gebeurd. Ik leef in de 21ste eeuw. Wat heb ik daar nou mee te maken? Waarom wordt het mij nu aangerekend? Ik bedoel, je kan de generatie van vandaag toch niet aanrekenen wat overgrootouders in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Nou, kan je de meiden dan aanrekenen wat Adam en Eva gedaan hebben? Ja, gemeente, dat kunnen we proberen uit te denken en te filosoferen en te beredeneren. Maar het gaat hier over wat God ons openbaart. En natuurlijk, Adam was de vertegenwoordiger van heel de mensheid. En als hij viel, waren wij in hem begrepen. Maar uiteindelijk is het dat God het zo gesteld heeft. Adam en Eva en ik zijn aan elkaar verbonden. En als Adam valt, heeft dat gevolgen ook voor mij. En ben ik er mede schuldig aan. Wij leven in een maatschappij die helemaal verindividualiseerd is. Ieder voor zich. En er zijn allerlei dingen en apps en weet ik het wat je kan bedenken op mijn tijd, wanneer ik het wil, wat ik wil. Helemaal ikgericht. Maar de Bijbel is een boek waarin mensen in relatie tot elkaar staan. Een volk. God verzamelt zich een volk. En dat bestaat uit personen, maar die personen staan in verband met elkaar. Hij verzamelt een gemeente en die gemeente staat in verband met elkaar. Adam en Eva zijn geschapen en dat heeft een verband met mij als mens, die ook naar zijn beeld geschapen is. En trouwens, als het nou eens andersom was geweest, zou u het dan ook onredelijk hebben gevonden? Zou het ook onredelijk hebben gevonden, of zou jij het oneerlijk hebben gevonden, dat als Adam staande was gebleven, dat wij dan ook in de zaligheid hadden mogen leven? Of zeg je nou, nee, dat vind ik wel aardig. Dat wil ik wel. Trouwens, daar mag ik straks nog iets over zeggen. Want dat is het geheim van het evangelie. Door één mens, Adam, de zonde in de wereld en de dood. Maar door die ene, tweede Adam, Jezus Christus, is er het leven voor een ieder die gelooft. Vindt u dat ook onredelijk? Dat u door het geloof in die ene gerekend wordt tot gerechtigheid en zaligheid? Nee toch? God heeft het zo gezet. Ook in een postmoderne wereld die verindividualiseerd is, blijft het openbaring van God. Ik heb met Adam te maken en zijn zondeval is de mijne. Zoals het evangelie mij dan ook wil verbinden aan Christus, die als ik in hem geloof, dat ik met hem gestorven ben en opgewekt ben in een nieuw godzalig leven. Wat een zegen als God het toerekent, nietwaar? Dan ook het eerste, aanvaarden, dat mijn natuur al zo verdorven is geworden, dat ik inderdaad geneigd ben God en de naaste te haten. Als God ook de God is die mij de gerechtigheid van Christus wil toerekenen in zijn gehoorzaamheid. En trouwens, het bewijs ziet u voor u toch? Als u kleine kinderen hebt of als u kleinkinderen hebt. Die hoef je niet te leren om ondeugend te zijn. Die hoef je niet te leren om stout te zijn. Die hoef je niet te leren hoe ze moeten liegen. Dat gaat vanzelf. Zit erin. En dan begint het, dat we het nog wat liefkozend noemen, er zit een eigen willetje in. Maar vaak gaat het dan over dingen dat ze toch wel naar die vaas kruipen, terwijl je al 10 keer gezegd hebt dat ze het niet moeten doen. Toch? Er zit een eigen willetje in. Het komt eruit. Onze natuur is al zo verdorven dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Door 1 mens, de ongehoorzaamheid. En door die andere, de gehoorzaamheid. En heb je het opgemerkt dat in de vraagstelling het ook wel steeds dichterbij komt? Het wordt steeds persoonlijker, nietwaar? Eerst wordt er over de mens gesproken die goed geschapen is. Dan over de val van onze eerste voorouders. En we horen hun namen noemen, Adam, Eva. En dan gaat het over onze natuur. En over dat wij in zonde ontvangen en geboren worden. Dan gaat het over mijn ellende. Dan komt wat in Genesis 3 gebeurd is bij mij thuis. Bij mij persoonlijk. Is er nou nog iets te verwachten? Dokter, kan er nog iets? Kan ik nog iets doen om genezing te bewerken? Zijn we zo verdorven dat we gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dokter, zeg me, kan ik nog iets eraan doen om beter te worden? En de arts kijkt ons aan. En die zegt nee. Ben ik zo verdorven dat het niet meer kan? Ja, zo verdorven bent u. Het kan niet meer. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Ja, die opstellers van de catechismus, is dat nou niet een beetje te pessimistisch? Ik heb buren die gaan niet naar de kerk. Het zijn ontzettend lieve mensen. Ze zorgen voor je. Als je iets nodig hebt, staan ze altijd voor je klaar. Ik hoop dat u zulke buren hebt. Er zijn toch ook heel veel mensen die niet naar de kerk gaan en die toch zorg hebben voor de natuur en voor de medemens, die vrijwilligerswerk doen. Is dat nou echt zo ernstig gesteld met ons allemaal? Nou, wat is nou de maatstaf voor goede werken? Is de maatstaf nou dat we wat omzien naar mensen die hulp nodig hebben? Is de maatstaf dat we eens wat geven aan de collectant aan de deur? Is de maatstaf dat we vriendelijk zijn en een oud vrouwtje helpen oversteken of iemand bij de supermarkt voor laten gaan als je zelf zo'n kar vol hebt en die heeft maar een paar dingen om af te rekenen? Is dat de maatstaf? En laten we eerlijk zijn, als we ons gaan vergelijken met andere mensen, dan kiezen we altijd mensen uit waar we er zelf beter uitkomen, nietwaar? Zo erg als Hitler ben ik toch niet? Zo erg als Stalin toch ook niet? Ik ben geen Poetin. Dat is de maatstaf. Gemeente, de maatstaf is de Heer Jezus Christus. Die de wet heeft samengevat, zoals we het vanmorgen opnieuw hebben gehoord, dat we God zouden liefhebben met heel ons hart. Dat is alle stukjes van mijn wezen wie ik ben. Met mijn hele verstand, met al mijn krachten, dat doel waartoe ik geschapen ben, uitvoeren. Dat is de maatstaf. De liefde is de maatstaf. En krijgen we niet allerhande voorbeelden in de schrift als een spiegel aangereikt? Ik zal er één noemen, een bekende, Petrus. Hij zou het allemaal nooit doen, verloochenen. Hij had een zwaard bij zich. Hij zou wel met zijn meester sterven. En hij meende het hoor. Zo lief had hij zijn meester. En toch, geneigd tot alle kwaad. Kan ik er nou niks aan doen tot mijn zaligheid, tot mijn behoud, tot terugkeer naar het paradijs om met God te leven? Nee. En als ik het u verkondig, dan zit ik gewoon bij u in de bank en dan klinkt het ook in mijn oren. Nee, dominee, je kan er niks aan doen. Verloren. Ik luister naar het woord dat mij dit openbaart. En ik buig de knieën voor een heilig God. En ik hoor een woord. Tenzij, zegt de arts, ik er iets aan ga doen. U kunt het niet. Maar ik heb nog raad. En dan gaat het mes er diep in bij mij. Maar het is tot heil van mij als patiënt. Tenzij ik nieuw leven in u breng. Wederom geboren, dat is nieuw leven krijgen. Iets wat er niet was, gewerkt door God zelf. Het oude afgebroken, iets nieuws opgebouwd. En als ik zo geconfronteerd word dat ik in mijzelf door Adam en Eva en mijn eigen zonde een bouwval ben waar God niet kan wonen. Dat God toch zegt, ik wil daar plaats maken. En het bewoonbaar maken. U kan het niet, maar ik heb bouwplannen. Voor een nieuwe tempel waar mijn geest kan wonen. Het oude afgebroken, ja, het doet misschien zeer en het is confronterend, maar er komt iets voor terug, gemeente. Er komt iets voor terug wat veel heerlijker en veel groter en veel majestueuzer is als ik ooit zelf had kunnen bedenken. Een tempel waar God zelf in wil wonen. Had u het kunnen denken? Als je zo geconfronteerd wordt in Genesis 3 met wie je bent geworden, waar je vandaan kwam en waar je ingevallen bent, dat God zegt, maar ik zal dat wonderlijke tenzij werken, nieuw leven in de plaats van de dood, wederom geboren. Dat moet gebeuren. Maar hij wil dat ook werken. Nieuw leven in een niet levensvatbaar mens. Van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt worden. Dat nieuwe wat er eerst niet was. Dat ik God mis. Ik miste God eerst helemaal niet. Maar ik ga hem missen in mijn leven. Ik ga hem nodig krijgen in mijn leven. Het nieuwe dat er eerst niet was, maar nu komt, dat ik wil gehoorzamen aan zijn woord, dat ik mijn oren te luisteren leg naar wat hij zegt. Dat er iets nieuws komt, dat mijn knieën die zo stijf en stram waren, dat ik recht tegenover God stond en dacht, nou dat hou ik wel vol, maar dat ze zich gaan buigen. Dat het evangelie, die grote I van ik, naar beneden gaat drukken. En het wordt een C van Christus. Dat nieuwe. Dat er in mijn hart liefde voor God komt. Voor zijn woord, voor zijn wet. Voor zijn dienst, voor zijn kerk. Liefde doet gehoorzamen. Liefde doet missen. Liefde doet verlangen. liefde vraagt. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaden worden ons uit gunst, uit genade vergeven. Uw trouw komen ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Ben u geschrokken vanmiddag van onze staat, van nature? Bewijs ons eens genade, dat nieuwe gebed. Bewijs ons eens genade. Weet u, moet je nou lang in de rij staan voordat je wederom geboren wordt? Moet je nou ergens achteraan sluiten en een keer hopen dat het gebeurt? Want wedergeboorte, ja, de dominee heeft gezegd, het kan niet, we kunnen er niks aan doen. Dan moet ik dan maar met mijn armen over elkaar gaan zitten. Nou, wij kunnen er ook niks aan doen. Maar wat is het gevolg nou als ik ontdek, werkelijk ontdek, ik kan er niks toe doen om behouden te worden? Weet u wat dan het gevolg is? En ga u dat maar na, ga jij dat ook maar na bij jezelf. Dat is het gevolg ervan dat je je handen vouwt. En zegt, Heere, wat ik niet kan, dat kan u toch. Waar handen zich gaan vouwen en gaan bidden, Heere, doet u dat wonder van dat nieuwe leven? Is dat niet al bewijs van nieuw leven? Is dat iets nieuws? Dat je je handen gaat vouwen en gaat vragen, Heere, ontferm u over mij. Wie vanavond denkt, ik ben niet wederom geboren, die mag het nu vragen. Nu. Dit moment. In stilte. In het huis waar de Heere wil werken met zijn geest. Heere, wilt u mij wederom geboren doen worden? Tot nieuw leven. Want ik ben in Adam diep gevallen. Maar u bent in Christus nog dieper afgedaald. Want ik ben nog niet in de hel. Maar u, Heer Jezus, bent nedergedaald ter helle. En in mijn val van nature val ik naar de hel toe. Maar als u er al geweest bent, Heer Jezus, kan u me ervoor opvangen. In Christus word ik hersteld. Een nieuw mens. Liefde tot God, liefde tot zijn dienst, liefde tot de naaste. Hij heeft het alles verdiend. Gode zij dank, hij rekende mij de zonde van Adam toe. Maar hij is zo genadig dat hij mij al de gerechtigheid en al de heiligheid en al de gehoorzaamheid en het eeuwige leven van zijn eigen zoon mij op mijn gebed wil toerekenen en schenken. Voor nu en eeuwig. En dan wordt het in Christus meer dan het in Adam was. Want dan heeft hij niet alleen maar de zonde verzoend en de gehoorzaamheid volbracht, maar dan heeft hij er ook alles voor betaald dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarop gerechtigheid woont, waarop de Satan niet meer als een slang binnen kan sluipen om een van ons nog te verleiden. Was het in het paradijs dat we konden zondigen, straks in het nieuwe Jeruzalem kunnen we niet meer zondigen. En dan zal het voor eeuwig beantwoorden aan dat doel om hem groot te maken in woorden, in daden, in alles. Met het hele hart, met mijn hele verstand, met mijn hele ziel en met al mijn krachten tot in alle eeuwigheid. Om Christus wil alleen. Amen. Thank you. Laten wij samen de Heere de dank brengen. Ja, Heere, dat is het toch. Wonderlijke genade. Amazing grace. Waarmee u omziet naar diep gevallen zondaren. Ze eerlijk ontdekt aan de kwaal. Maar dan ook zegt, nooit meer iets uit u onmogelijk, tenzij ik dat nieuwe werk. Heren, wilt u dat tenzij in het leven van ons allemaal werken? En we danken u voor dat tenzij. Want nu kan het voor een ieder van ons. Niemand van ons was er gekomen. Maar als u het doet, kan het voor iedereen. Voor de kleine en de grote. Voor de meest verharde zondaar. Voor degene die er het minst zin in heeft om u lief te hebben en uw dienst te onderhouden. Als u dat nieuwe werkt, dan komt het. Dan gaat het gebeuren. En we mogen u daar toch om bidden. U wilt daar toch ook om gebeden zijn. Vraag het van mij met een open mond. Heere, dat wat wij alle van nature missen, wilt u ons dat schenken om Christus wil. En zo dat nieuwe leven in ons planten, laten wortelen en groeien en vrucht dragen. Heb dank voor alles wat u deze dag ons wilde schenken. Wilt u het uwe zegenen en alles wat van onze kant zondig en bevlekt was, genadig vergeven. Beveiligt u ons op de wegen terug naar huis. Wees met hen die in een stil huis thuiskomen, weduwe, weduwnaren, degenen die alleen gaan, degenen die misschien thuis geen situatie hebben waarin ze kunnen doorspreken over de dingen die u gezegd hebt. Heere, wees u een God van nabij. Dragen de jongeren aan u op als ze na deze dienst nog samenkomen in verenigingsverband. Ze door zullen spreken, ook over deze dingen. Wilt u daar uw geest geven op een wijze dat ze voor elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Zegen ook de leiding die hen ook daarin wil begeleiden. Ga met ons, Heere, de week die voor ons ligt. Wilt u ons voorgaan en ons in alles doen volgen. Hoor ons gebed om hem die aan uw rechterhand zit. De voorspraak bij u. En wiens gebed u altijd hoort. Amen. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Ontvang met binnende harten de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.